Beste luisteraars, dit is wederom een speciale bonusaflevering van het spel En de Macht. Samen met vier wetenschappers blikken we terug op de verkiezingen van 17 maart en kijken we vooruit naar de formatie. Onze gasten kijken vanuit hun eigen expertise op het gebied van de politicologie, geschiedenis en bestuurskunde naar deze verkiezingen. Hoe moeten we de uitslagen duiden? En wat kunnen we verwachten van de formatie? Deze live sessie wordt geleid door Bastiaan Rijpkema.
Van harte welkom bij deze online Q&A-sessie van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur. We gaan reflecteren op de voorlopige uitslag van de verkiezingen. We gaan dat doen met meer dan 100 aanmeldingen die er waren voor deze sessie. En ik zie zelfs dat de eerste vraag al gesteld is in de Q&A. Dus ik denk dat we een hele mooie, volle sessie gaan krijgen. Ik heb drie korte opmerkingen vooraf, voordat we naar onze eerste spreker zullen gaan. Dit is dus een sessie vanuit het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur. Dat is een interdisciplinair samenwerkingsinstituut in Leiden, waarin wetenschappers vanuit verschillende disciplines samenkomen rondom het thema Nederlandse politiek en bestuur. Als je daar nu meer over wilt weten, kun je dat vinden op de website van Universiteit Leiden.nl/CNPB. Het programma vandaag is als volgt. We gaan eerst naar de vier sprekers die allemaal in ongeveer vijf minuten hun belangrijkste take op de voorlopige uitslag zullen geven. Dus wat is er het meest opgevallen bij de voorlopige resultaten? En daarna zullen we met elkaar in discussie gaan, de sprekers onderling, maar ook vooral met jullie. En die mogelijkheid is er dus om vragen te stellen, heel nadrukkelijk, nadat alle sprekers hun inleiding van 5 minuten hebben gehouden. En die mogelijkheid die wordt jullie geboden via de Q&A-functie in Zoom. Dus dat is even belangrijk. Stel de vragen dus niet in de chat, maar via de Q&A. Dat maakt het voor ons een stuk overzichtelijker om de vragen eruit te halen en voor te leggen aan het panel van vandaag. Weet ook dat deze sessie opgenomen wordt. Wordt niet opgenomen met video zoals we nu hier zitten, maar wel om er een podcast van te maken en wordt daar ook nog voor bewerkt. Maar mocht je nou niet willen figureren in die podcast, dan kun je wel je vraag stellen, maar dat kan dan anoniem in de Q&A. Dus als je het niet anoniem doet, dan kan ik me voorstellen dat de sprekers graag zeggen, nou, goede vraag van X of Y. Maar als je denkt, ik wil dat anoniem doen, dan kan dat en dan kom je ook op die manier ook niet in de podcast terecht. Dus alle mogelijkheid om alle vragen te stellen straks nadat de sprekers hun eerste visie hebben gegeven. En dan ga ik nu ook de eerste spreker het woord geven. Dat is Celesta Brown. Zij is hoogleraar Public Governance and Civil Society bij de FGGA in Den Haag, onze campus daar. En zij zal in de eerste 5 minuten een reflectie geven op de uitslag.
Ja, dankjewel. Welkom allemaal, hoogleraar Celesta Brown, hoogleraar bestuurskunde met speciale focus op belangenbehartiging. En vanuit die bril ga ik ook de verkiezingsuitslagen beschouwen. Nou, als we nou naar de uitslag kijken, dan kan je zeggen een kaargevecht, ruk naar rechts, grote liberale middenmotor, corona-effect. Wat als we het nou gaan hebben over het lobbycratie-effect? Dus leidt deze verdergaande politieke fragmentatie nou tot veel meer invloed of gelijkblijvende invloed van het bedrijfsleven? Of is er ook nog een gaatje voor het maatschappelijke belang? En of anders geformuleerd, zoals Marc Chavan het een paar jaar geleden duidde, de innige liberale omhelzing van de voorgaande kabinetten Rutte, zouden die nou nog inniger zien worden met de industrie? Of zijn er ook mogelijkheden tot een latrelatie met het maatschappelijk belang? Ik denk het laatste en ik heb daarvoor een paar observaties. Eerst natuurlijk op de korte termijn. Wat doet deze uitslag en de mogelijke coalitie en de coalitiemogelijkheden met de formatie en de rol van het bedrijfsleven daarbij? Hè? Of de lobbyisten en maatschappelijke organisaties in het algemeen. Nou, dat heb je heel anekdotisch, hebben we daar wat inzicht op. Maar daarnaast hebben we van een van onze collega's, Jeroen Romeijn, heeft daar een prachtige studie over gedaan bij de voormalige formatie in 2017. En wat vindt hij daar nou? Als lobbyisten voorkeuren op tafel leggen die in lijn zijn met de partijprogramma's, dan is de kans veel hoger dat hun belang wordt meegenomen in die formatie. Hè? En dat belang wordt nog een beetje groter, of dat effect wordt nog een beetje groter, als deze partijen historische relaties hebben met de partijen om de formatietafel. Nou, vanuit dat punt zou je kunnen zeggen, we hebben een grote liberale middenmotor, dus je zou een innige omhelzing, liberale omhelzing met de industrie verwachten. Dat effect wordt misschien nog wel versterkt door een tweede tendens die we zien, langere termijn effect, polder 4.0, ook ingezet door de voorgaande kabinetten Rutte. Een toenemende trend om in dialoogtafels, convenanten, regio-deals, city-deals, de tafelisering, zoals Ruud Kole dat zo mooi noemde, van de politiek. We delegeren het naar maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, de besluitvorming, en kijken wat daar uitkomt. Nou, deze langer gaande trend ziet ook Raad van State en de Raad voor het Openbaar Bestuur concluderen dat dat maatschappelijk gezien een noodzakelijkheid is, om met meer maatschappelijke partners dit te doen. Maar betekent ook een zekere kwetsbaarheid, want je gooit het over de schutting in de veronderstelling dat de maatschappij en de partners daarin de capaciteit hebben om dit te doen. En uiteraard zie je daar verschillen ontstaan waarbij bedrijfsbelangen onevenredig een positie daarin hebben. Nou, kortom, lange termijn polder 4.0, korte termijn de black box van de formatie. Ja, inderdaad, innige omhelzing van de industrie, innige liberale omhelzing van de industrie. Maar dat is toch niet het hele verhaal. Collega Jeroen Romeijn liet ook heel mooi zien dat het effect van die historische relaties met partijen en tussen maatschappelijke partners en de overeenkomsten met de punten in het partijprogramma ook afhankelijk is van de campagne en de nadruk op de issues die politieke partijen hebben gelegd. En daar zit dan een opening voor het opengooien en de toegang voor bredere maatschappelijke belangen. En een tweede is dat in deze campagne veel partijprogramma's linkse thema's hebben aangeraakt, al dan niet retorisch. En dat thema's zoals zorg, wonen, onderwijs, rechtsstaat een veel nadrukkelijkere rol in die partijprogramma's hebben gespeeld en op de agenda staan. Plus, als we even terugkijken naar 2019 en 2020, zien we goed maatschappelijk potentieel tot sociaal activisme en de rol van sociale media daarbij. Het Malieveld is nog nooit zo druk platgereden geweest als in 2019, zo zou je kunnen zeggen. Dus wat je ziet is dat die politieke fragmentatie, en dan rond ik af, want volgens mij hebben mijn panelleden ook genoeg aanvullende observaties te maken. Je ziet dat die politieke fragmentatie kansen biedt voor maatschappelijke partners om slim punten op de agenda te krijgen. Omdat een kleine partij aan de linker- en rechterflank dat geluid kunnen versterken en op de agenda kunnen houden. En als we dat slim en in samenwerking doen, kan dat zowel op de korte termijn tijdens de formatie als op de langere termijn gedurende de regeerperiode wel eens meer kansen bieden voor meer balans. Dus de yin en yang in maatschappelijke vertegenwoordiging, zou ik zeggen.
Veel dank.
Tot zover.
Ja, veel dank, Celesta. Dan ga ik door naar Joop van Holstein. Maar daarvoor zeg ik nog heel even tegen de nieuw binnengekomen mensen. Want ik zie inmiddels dat we met 77 actieve deelnemers al zitten. En dat loopt nog een beetje op. Dus tegen degenen die nu net binnengekomen zijn, herhaal ik nog even. Je kunt je vragen dus stellen via de Q&A-functie. En doe dat vooral. En doe dat ook al tijdens de verhalen die je hoort. Want we gaan dan die vragen gewoon behandelen zometeen tijdens het vragendeel van het programma. Dus stel je vragen vooral in de Q&A alvast. Dan gaan we nu naar Joop van Holstein van de faculteit Sociale Wetenschappen, hoogleraar politiek gedrag en onderzoeksmethoden.
Ja, dank je Bastiaan. Welkom, dames en heren. Voorlopig drie korte observaties op basis van een voorlopige uitslag. Ik hou allerlei slagen om de arm, want ik ben wetenschapper. Drie observaties waarover we het misschien later kunnen hebben. Ten eerste, heel opvallend, toch weer, vond ik, voor wat we nu weten, was de opkomst gisteren. Of eigenlijk de afgelopen drie dagen, moeten we zeggen. In 2017... was een opkomstpercentage van 81,9, was eigenlijk misschien wel de grootste verrassing van die verkiezingen. Die had niemand zien aankomen. En bij mijn weten hebben we die nog steeds niet, als wetenschappers van welke discipline dan ook, goed weten te verklaren. In de aanloop van deze verkiezingen waren er veel vragen over de opkomst. Gaat die omlaag, gaat die omhoog? Er waren gerespecteerde peilers die dachten dat het tot 10-15% omlaag zou gaan. Zelf heb ik me heel verstandig op de vlakte gehouden op dat punt. Maar we zien dat de opkomst, als hij niet al hoger is dan 4 jaar geleden, toch ongeveer gelijk zal zijn. Dat is een grote puzzel. Want als je kijkt naar verklaringen voor opkomst, dan zijn er heel veel factoren bij deze verkiezingen. Bijvoorbeeld het enorm grote aantal deelnemende partijen. die volgens allerlei verklaringsmodellen zouden moeten werken in de richting van een wat lagere opkomst. Maar 4 op de 5 kiesgerechtigden in Nederland heeft toch de afgelopen paar dagen van het stemrecht gebruik gemaakt. Dat is een buitengewoon hoge score. Hoe we die kunnen verklaren is nog even de vraag, omdat nogmaals een aantal aspecten van deze verkiezingen, kunnen we misschien later op terugkomen, toch eerder zouden sturen op lagere opkomst dan op een zo hoge opkomst. Tweede observatie. Ik begreep gisteren op tv en anderszins en vanochtend in de kranten dat de VVD ontzettend tevreden is met deze uitslag. Ja, ik snap dat, want de grootste partij in Nederland, dat betekent iets. Tegelijkertijd denk ik dat de VVD, anders dan heel veel mensen beweren, eigenlijk buitengewoon teleurgesteld moet zijn in het resultaat dat gisteren is behaald. Voorlopig dan. De VVD als partij die toch mikt op de seculiere middenklasser of hogere middenklasser in Nederland, weet nog altijd niet meer dan een magere, zeg 35 zetels te halen. Weet nog altijd niet meer dan een paar zetels winst te boeken ten opzichte van het belabberde resultaat van 4 jaar geleden. In 2012 had de VVD ruim 40 zetels. En eigenlijk op basis van een aantal sociaal-demografische factoren zou je verwachten dat de VVD voor de afzienbare toekomst niet alleen de grootste partij zal zijn, maar van verkiezing op verkiezing wat groter zou worden. De VVD is de grootste partij, maar is de grootste partij onder een gezelschap van heel veel kleine partijtjes. En ik denk dat het resultaat van de VVD eigenlijk teleurstellend moet worden genoemd. Maar daar kunnen we het nog over hebben. Derde observatie is ingegeven door toch wel een soort van angst en somberheid. En dat is dat een verschijnsel dat we ook elders recent hebben gezien, dat zich dat ook enigszins lijkt voor te doen bij de Nederlandse verkiezingen, bij deze verkiezingen. En dat is het twijfelzaaien ten aanzien van de eerlijkheid, de zorgvuldigheid van het proces. We hebben in de afgelopen dagen en weken, en eigenlijk ook nog doorlopend tot vandaag, gezien dat sommige politieke actoren, publieke figuren, openlijk spreken van fraude, vermoedens van fraude, geen geloof hechten aan de uitslag. En op die manier, zonder enige empirische basis, op die manier twijfel zaaien aan de verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen. Zonder nader bewijs is dat buitengewoon dubieus. Verkiezingen en het democratische proces staat of valt met een breed vertrouwen in dat proces onder het electoraat. En dat vertrouwen is makkelijk aan te tasten door beschuldigingen die niet hoeven te worden gesubstantieerd. En dat lijkt te gebeuren. Ik hoop dat dat een uitzondering is voor deze verkiezingen en dat we de komende dagen allemaal vergeten, dit soort verhalen. En ik hoop niet dat dit het begin is van een trend waarbij ook in Nederland steeds meer twijfel gezaaid wordt aan de zorgvuldigheid van het proces. Ja, er zijn fouten gemaakt, er zijn gekke dingen gebeurd, dat gebeurt bij alle verkiezingen in alle landen. Maar ik denk dat ten principale het proces ook de afgelopen dagen zorgvuldig is geweest. En als democratische burger van het land hoop ik ook dat te kunnen blijven geloven. Hier wil ik het even bij laten, Bastiaan, voor dit moment.
Dankjewel, Joop. Heel goed, dan gaan we nu door naar Arco Timmermans. Hij is hoogleraar Public Affairs bij het Instituut Bestuurskunde aan de faculteit Governance and Global Affairs op onze Haagse campus. Dus heel graag het woord aan Arco.
Ja, dank je Bastiaan en welkom iedereen. We gaan van het ene naar het andere onderwerp, interpreterend en vooruitkijkend. Wat mij het meest opviel gisteravond was de dansende Sigrid Kaag op tafel. Er zijn lijsttrekkers die hebben een achtergrond bij Minerva. Daar zou je het van verwachten, als ze tenminste winnen. Maar van Kaag had ik dat niet gedacht. Ze had natuurlijk wel redenen, ook al lijkt het zo te zijn dat de uitslag ietsje minder omhoog gaat voor D66 dan bij de exit polls het geval was. Maar toch winst. En daar wil ik eigenlijk mijn belangrijkste punt meteen maken. VVD, Joop van Holstein zei het net, groot, minder groot geworden. Voldoet niet helemaal aan de verwachtingen, dat zou je kunnen zeggen. D66 is natuurlijk straks de komende formatie een sleutelspeler, denk ik. Het CDA blijft wijselijk wat op de achtergrond. Die wacht tot ze gevraagd wordt, denk ik. D66 is een sleutelspeler. En daar komt meteen, denk ik, een stukje wrijving voor de komende formatie. Omdat D66 best stevig campagne heeft gevoerd. En Kaag heeft dat, denk ik, best goed gedaan op progressieve thema's. Terwijl voor het smeden van een meerderheid, als je kijkt naar de uitslagen, een meerderheid veel eerder over rechts dan over links zal plaatsvinden. Dus dat wordt lastig, denk ik, voor D66 om in een geloofwaardige positie straks regeringsverantwoordelijkheid te dragen, te blijven dragen. En om in de kabinetsformatie punten te maken in het regeerakkoord als een van de onderhandelaars waar we de komende 4 jaar goed mee vooruit kunnen. Misschien is dat meteen ook aanleiding om nog eens wat meer te kijken naar wat willen we eigenlijk straks wat er uit die kabinetsformatie komt, even los van de partijen die dan mee gaan doen. Er wordt in Nederland al decennia lang gesproken over dat het regeerakkoord veel te dicht getimmerd is. Ik herinner me uit de periode van begin van Balkenende dat het voornemen er was om nieuwe politiek te bedrijven. Ik weet dat de formateurs toen met 1 A4'tje de onderhandelingskamer liepen en er met 40 kantjes weer uitliepen. Dus dat lukte allemaal niet zo. Het afgelopen kabinet in 2017 had zelfs het langste regeerakkoord ooit. Maar gezien het feit dat we met een wat versplinterder landschap te maken hebben en het dilemma waar D66 in zal komen te zitten, moeten ze nou over rechts, terwijl dat eigenlijk ingaat tegen de geest van de partij die we in de campagne hebben gezien, zeker ook ten aanzien van Europa, is het misschien verstandig om los even van de getalsmatige meerderheidsvorming te kijken naar een wat opener regeerakkoord, zodat de partijen in de coalitie en ook oppositiepartijen met elkaar op onderwerpen, op dossiers, meerderheden kunnen creëren die niet per se al van tevoren vastgebakken zijn. En dat opent ook meteen de weg naar wat volgens mij voor een kabinet anno vandaag heel belangrijk is. Celeste Braun had het er al even over net in haar presentatie. Om verbindingen te leggen naar maatschappelijke spelers. Want we moeten in Nederland niet alleen maar uitgaan van partijpolitieke rekenkunde, maar we moeten maatschappelijk draagvlak smeden. En de enige manier waarop dat mogelijk is, is om maatschappelijke partijen, dat zijn bedrijven, dat zijn NGO's, dat zijn burgergroepen, om die te betrekken bij de vorming van beleid. Daar hebben we in Nederland ook wel een traditie in. Hè? Sommigen noemen dat het ouderwetse polderen. Dat kunnen we best wat verfrissen. En met het oog op draagkracht en legitimiteit voor kabinetsbeleid de komende tijd is dat denk ik ook heel wijs om te doen. Interessant is dat als je terugkijkt naar wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd in Nederland, of zelfs bijna 20 jaar, dan zien we dat kabinetten steeds meer moeite hebben om te peilen waar het maatschappelijk draagvlak ligt. Sinds de periode van Balkenende, na de revolte van Fortuyn, zien we bijvoorbeeld dat regeerakkoorden niet alleen maar meer een voorspeller zijn van waar de partijen ook in de Kamer aandacht aan gaan besteden, maar ook volgend zijn op bijvoorbeeld onderwerpen die in Kamervragen aan de orde komen. En dat zijn allemaal indicaties dat een kabinet niet alleen op zoek is gegaan, maar ook op zoek moet naar dat maatschappelijke draagvlak. Naar draagvlak voor nieuwe hervormingsmaatregelen, voor prioriteiten die er moeten worden gesteld. Ja, en ik denk dat voor D66 als een belangrijke partij straks in het nieuwe kabinet, gaan we toch maar vanuit, dat ze in plaats van tevoren over rechts of over links misschien veel beter een opene route kan kiezen, zodat ze op die dossiers waar we de campagnes over hebben gehoord, op maat afspraken kunnen worden gemaakt tijdens de rit van een kabinet met maatschappelijke spelers. Dat geeft waarschijnlijk veel meer draagkracht, veel meer draagvlak en veel meer legitimiteit aan het kabinet in de komende jaren. En dan kunnen ze misschien ook nog de rit uitzitten.
Dankjewel.
Dat was mijn verhaal.
Dankjewel, Arco. Heel veel dank. Dan ga ik nu naar de laatste spreker en dus de laatste stop van deze eerste impressies bij de verkiezingsuitslag. En die zal worden gegeven door Henk de Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis bij het Instituut voor Geschiedenis van de faculteit Geesteswetenschap. Dus heel graag het woord aan Henk.
Dankjewel voor de introductie. Mijn interesse in politiek zit vooral in de geschiedenis van politieke cultuur, om dat nog even aan te vullen. En toen ik de campagne volgde, eigenlijk ook wel natuurlijk gewoon als burger, verwachtte ik eigenlijk bijna een soort verkiezingen zoals in 1998. Iets waar bijna niks gebeurt, want dat leek ook de peilingen wat te voorspellen. De uitslag is veel verrassender eigenlijk dan de peilingen waren. En na afloop van die verkiezingen concludeer ik dat tenminste op één punt toch die verkiezingen van 1998 en nu tot hetzelfde soort resultaat hebben geleid. Namelijk dat de zittende regering eigenlijk niet erg in het gedrang is gekomen. En dat sinds die tijd eigenlijk voortdurend wel gebeurt, in 1994 ook. En ik denk dat we daaraan toch nog kunnen zien de doorwerking van de coronacrisis, die toch een, inderdaad, wat vaak gezegd is, een deken over deze hele verkiezing heeft gelegd. En waarschijnlijk toch de meest voor de hand liggende verklaring is voor het feit dat dat deze verkiezingen hebben geleid tot in zekere zin steun aan, aan het kabinet in plaats van afrekenen daarmee. Nou, dat is mijn eerste opmerking. Tweede is dat het issue van leiderschap natuurlijk hier in de verkiezingen door verschillende partijen naar voren is gebracht. En daarvan dacht ik, ja, dat is een handige manier om de coronabonus voor Rutte binnen te halen en om de nieuw kid on the block naar voren te schuiven, Sigrid Kaag. Toch vond ik, nu ik de uitslag zie, toch iets meer dan dat. Je ziet enerzijds dat de VVD een hele defensieve campagne heeft gevoerd. En die verklaart, denk ik, ook een beetje, zou kunnen verklaren wat Joop aandraagt. Dat eigenlijk de winst van de VVD kleiner is dan je misschien zou verwachten. Het is allemaal, je zag ook eigenlijk bij Rutte een soort routine. Hij hield alle ballen tegen, maar dat was ongeveer wat hij deed. En tegelijkertijd is ook wel uit dat leiderschapsissue te verklaren dat hij toch wel in zekere zin heeft gewonnen. Want hij stond ook wel eerder op, voor de coronacrisis, op een lager zetelaantal. En ik denk dat dat niet alleen maar is een soort idee van rally around the flag als zodanig, maar toch ook wel dat een leidersfiguur in zo'n soort crisis veel gemakkelijker een soort moreel appel gaat doen op de bevolking. En dat is wat in Nederland toch vaak ook van leiders graag verwacht wordt. Een soort moreel appel. En dat was altijd een zwak punt bij Rutte, die met zijn wat jolige versie van politiek daar niet erg in de buurt kwam. Eigenlijk doordat hij nu bij een heel praktisch issue zoals die coronacrisis telkens wel in die rol kwam, heeft hij dat iets meer gehad dan dat hij daarvoor had. Ik denk dat dat hem in zekere zin heeft geholpen, al blijft, en dat zag je in die campagne ook, blijft dat iets dat hem niet helemaal natuurlijk afgaat. Sigrid Kaag aan de andere kant heeft ook dat morele aspect van leiderschap heel erg naar voren geschoven. Het kwam even naar voren in de bijna klassieke tegenstelling inmiddels al van PVV D66. Het kwam ook naar voren in op verkiezingsavond werd gezegd dat normen en waarden voor de kiezers een belangrijk thema waren bij deze verkiezingen. Zij heeft daar denk ik op een bepaalde manier ook aan geappelleerd, normen en waarden, anders dan de partij waar je het zou verwachten, het CDA, die dat juist eigenlijk niet heeft gedaan en daar misschien ook de wrange vruchten van plukt. Heeft zij het wel gedaan, natuurlijk andere normen en waarden, maar het zijn normen en waarden. En ook niet te vergeten, dit waren ook de verkiezingen van de vrouwen. Je had echt het gevoel voor het eerst, althans ik had voor het eerst dat gevoel, dat in die verkiezingscampagne het ertoe deed dat er veel vrouwen waren die in die debatten aanwezig waren. En ook bij de winst van Sigrid Kaag speelt echt een rol dat zij een vrouwelijk leiderschap propageert. Dat is echt toch wel een thema geweest, denk ik. Mijn moeder, die nog nooit van haar leven op D66 heeft gestemd, heeft dat nu voor het eerst gedaan. En precies eigenlijk om die reden die ik net aangaf. Ja, dat is niet een heel erg sluitend bewijs, geef ik meteen toe, maar toch wel aardig om te vermelden. Het laatste punt dat ik zou willen maken betreft de verkiezing als zodanig. Rond die verkiezingen staan alle kranten natuurlijk overvol. En als wetenschappers hebben we het er ook voortdurend over. En we zitten hier nou ook met z'n allen erover te praten. En dat moet ook gebeuren. En tegelijkertijd dreigt daar ook wel een beetje een soort reductie van politiek tot verkiezingen. Wat ik eigenlijk wel ook een beetje soms een wat eigenaardige ontwikkeling vindt, alsof politiek daar alleen maar om draait. Juist in Nederlandse politiek zie je dat verkiezingen of niet, er toch een soort bestuurlijke traditie toch wel weer doorgaat, enerzijds. En anderzijds dat veranderingen die plaatsvinden niet per se door die verkiezingen komen. Want als nu geconstateerd wordt dat alle verkiezingsprogramma's een beetje naar links buigen, dan is dat niet na de verkiezingen gebeurd, maar juist ervoor. Dus dat had eigenlijk helemaal met die verkiezingen zelf misschien niet eens wat te maken. Dat is maar de vraag of het daar eigenlijk van komt. Verkiezingen draaien natuurlijk erg om kwantiteit. Hè, dat snap je ook wel. Het gaat natuurlijk om machtsvorming. Maar ook partijen die heel erg klein zijn, kunnen toch, als ze maar een zetel in de Kamer winnen, daar profijt van hebben. Daar hebben we in het recente verleden allerlei voorbeelden van. Hè. De Wilders, als je die voorstelt zonder zijn podium in de Kamer, hoeveel zetels hij daar nou ook heeft, dan is die eigenlijk, weg. De Partij voor de Dieren is bewust in de Kamer gaan zitten, omdat dat het podium was van waaruit ze hun geluid konden laten horen. Om diezelfde reden zit nu Bijeen er misschien wel in of niet, maar dat moeten we nog afwachten. Dus ook daar een soort relativering van het kwantitatieve aspect van verkiezingen, maar tegelijkertijd wel het belang van de Tweede Kamer als forum, dat denk ik de afgelopen jaren telkens naar voren is gekomen. En dat forum begint langzamerhand wel een beetje erg druk te worden voor een druk marktplein, maar misschien ook wel interessant. Dus dat zullen we moeten afwachten. Dat waren mijn punten.
Super, Henk, dankjewel. Oké, perfect. Dan kunnen we nu, denk ik, snel door naar de vragen. Want als moderator is het natuurlijk heel leuk om te zien dat je steeds dat vragenaantal op ziet lopen en het getal toe ziet nemen. We hebben nu, als ik het goed heb, al 13 verschillende vragen. Dus stel vooral nog steeds je vragen. We gaan ze gewoon proberen allemaal goed te kunnen behandelen. Weet ook trouwens dat je ze kunt upvoten. Dus de vraag die ik nu ga bespreken en ga voorleggen aan het panel van Theo Dekker heeft bijvoorbeeld ook al 2 likes verzameld. Dus die verdient het dan ook wel om meteen zeg maar de opening te kunnen zijn. En Theo Dekker die vraagt dus aan jullie allemaal, eigenlijk aan het hele panel, wat de rol zal zijn van de Eerste Kamer in deze formatie, omdat daar natuurlijk nogal een vraag ligt. Theo Dekker geeft aan, hè, ja, 21 heeft 8 zetels in de Eerste Kamer. Gaan zij bijvoorbeeld daarmee een nog grotere rol spelen bij deze formatie dan je zou zeggen op basis van de zetels die ze waarschijnlijk gaan krijgen in de Tweede Kamer? Ik begreep ook overigens bij Goedemorgen Nederland, zei Wouter de Winter, dat er in ieder geval, dat hij berichten had ontvangen, dat er wel contacten al waren tussen de VVD en Ja 21. Dus dat zou een beetje de these van Theo Dekker bevestigen, dat ze toch ook vooral naar die Eerste Kamer aan het kijken zijn. Maar we willen natuurlijk graag horen wat jullie daarvan verwachten. En wie zou ik daar als eerste op mogen laten reageren? Ik zie dat Joop zichzelf unmute. Dus,
ja hoor, ik wil er best wel wat op zeggen. Het is een goede vraag. 2 dingen. Ten eerste, de kabinetsformatie, die gaat vanmiddag beginnen, over 1,5 uur of zoiets eigenlijk. Maar daar wordt toch in eerste instantie gelet op de krachtsverhouding in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer, hebben we de afgelopen jaren gezien, die wordt steeds meer toch ook wel in het achterhoofd gehouden door mensen. Omdat ze, als daar geen meerderheid is voor de coalitie die wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, ja, dan zou je op problemen kunnen stuiten als je wetsvoorstellen tot wet wil promoveren in de Eerste Kamer. Maar ik denk niet dat zo nadrukkelijk op de Eerste Kamer gelet wordt bij de formatie. Formatie zal sowieso toch nog wel moeilijk worden. Misschien toch weer 4 partijen, 3 of 4. 3 zou heel wankel zijn, waarschijnlijk 4. Het is natuurlijk een bonus voor het kabinet, het nieuwe kabinet, als er ook voldoende steun op voorhand is in de Eerste Kamer. Tegelijkertijd denk ik, en dat met name ook, geldt ook met name voor Rutte, dat er toch enige handigheid is ontwikkeld de afgelopen jaren om, ook al heb je op voorhand geen meerderheid in de Eerste Kamer, die meerderheid alsnog tot stand te brengen. De Eerste Kamer weet overigens ook dat de positie in verhouding tot de Tweede Kamer, ja, toch af en toe toch tot enige bescheidenheid moet leiden. Dus er is soms wel wat tromgeroffel in de Eerste Kamer van jullie hebben geen meerderheid bij ons. Maar uiteindelijk zie je dat de Eerste Kamer toch wel vaak meegaat met wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer zijn geaccepteerd. Dus ja, er zal in het achterhoofd bij de formateurs en bij de betrokken partijen ook wel kennis aanwezig zijn over de krachtsverhouding in de Eerste Kamer. Nee, het speelt geen dominante rol, denk ik, bij de kabinetsformatie als zodanig.
Dankjewel, Joop. Een van de andere sprekers die daar nog een aanvulling heeft, of zal ik doorgaan naar de volgende vraag? Oké, heel goed. Dan volstaan we hier met het antwoord van Joop. Arthur Olderman voegt overigens toe dat inderdaad GroenLinks misschien ook wel een troef heeft natuurlijk. Hè, met misschien nu niet zo'n hele goede Tweede Kamer-uitslag, maar wel 8 zetels in de Eerste Kamer. En Theo Dekker bedankt Joop nog even voor het heldere antwoord. Heel goed. Gaan we nu meteen naar een andere vraag van Arthur Olderman. Want Arthur vraagt, hoe kunnen jullie verklaren dat de politieke schandalen van de afgelopen kabinetsperiodes de VVD zo weinig lijken te raken? En dan noemt Arthur een aantal politieke schandalen, toeslagenaffaire, de bonnetjesaffaire, Mali. Wie van de sprekers zou daarop willen reageren? Hoe kan het dat de VVD, ik hoorde in ieder geval Joop van Holstein en Henk de Velde allebei al iets zeggen, hè, over de VVD. Hoe komt het dat het niet zoveel uit lijkt te maken op dit moment voor de VVD? Of maakt het misschien wel uit, maar interpreteren we de uitslag verkeerd? Dat kan ook natuurlijk.
Nou ja, mag ik daar iets op zeggen?
Ja, zeker. En ik ga daarna naar Henk. Want,
ik zal het heel kort houden. Ik denk dat het gewoon een simpele kwestie is van afweging. En dat ondanks alle dramatiek en de intensiteit van het probleem, dat het voor de meeste stemmers, zeker voor VVD-stemmers, veel verder van hun bed af ligt dat die onderwerpen, zeker toeslagenaffaire, dat is natuurlijk iets anders dan integriteitsproblemen, waar de VVD natuurlijk ook een aantal gevallen, het CDA trouwens ook, achter de kiezer heeft. Maar het is gewoon een afweging van de kiezers. Ik denk dat juist deze onderwerpen veel van de kiezers van de VVD veel minder raken dan kiezers van andere partijen. Dus je zou misschien juist de vraag moeten stellen waarom deze affaires niet veel meer winst hebben opgeleverd voor de partijen die nu eigenlijk een beetje een matig resultaat laten zien. Dat zou eigenlijk mijn eerdere bron van verbazing zijn bij deze uitslag.
Ja, dankjewel Arco. Henk nog, reactie op de vraag en misschien ook op Arco. Ja,
ik zou toch denken dat die coronacrisis alles heeft overschaduwd. Dat daardoor de positie van Rutte sterker is dan dat die anders zou zijn geweest. Dat is één. En tweede is dat er niet zo makkelijk, en dat sluit denk ik gewoon aan bij wat Arco ook zegt, niet zo makkelijk een alternatief te verzinnen is voor die kiezers. Waar moeten ze dan naartoe? Dan kunnen ze naar het CDA, want het heeft ook mee geregeerd. Dus er zijn niet zo heel makkelijke alternatieven. Dan kun je zeggen, je kunt ook rechtsaf kunnen, zou die kiezers ook kunnen. Maar ja, daar, dat is dus ook wel gebeurd. Er zijn dus ook een aantal kiezers verder naar rechts afgegaan. Ik vind het eigenlijk niet zo vreemd dat het zo is gegaan zoals het is gegaan. Inderdaad, vreemder ook wat Arco zegt, dat SP en bij het CDA kun je het wel voorstellen dat hij niet heeft geprofiteerd, want ze hebben ook de man om wie het draait niet vooruitgeschoven. Dat was bij de SP natuurlijk al wat meer. Dus dat is eigenlijk, dat kan ik ook niet zo makkelijk verklaren. Blijkbaar is dat thema van die integriteit toch eerder iets dat op de lange termijn effect heeft dan bij verkiezingen. Dat denk ik eigenlijk.
Dank Henk. Ik zie inderdaad Celesta. Ja, precies. Celesta ja. En Joop geunmute. Waarschijnlijk ook omdat hij iets wilde zeggen. Ik zeg het even tegen mijn sprekers. Unmute je inderdaad als je ook nog even wil reageren. Want ik probeer jullie gezichten natuurlijk zo goed mogelijk te interpreteren. Maar het harde aan of uit van je microfoon is nog makkelijker. En ik zie nu Celesta. Die wil nog even reageren op.
Als aanvulling op dit thema en een aanvulling wat jij net zei, Arco, wat mij verbaasd heeft, maar ook wel zorgen baart, is dat als er daadwerkelijk consequenties worden genomen, dus iemand zoals Asscher, die echt verantwoordelijkheid neemt voor wat er in het verleden gebeurd is, wordt dus daardoor niet de partij en Asscher worden daarvoor niet beloond. En dat zegt iets over hoe wij allemaal, denk ik, naar de politiek kijken in zijn algemeenheid. En dat vind ik, denk ik, nou, Joop uitte in zijn bijdrage al een paar zorgen. Dat zou mijn zorg zijn. Zo het hart van de ministeriële verantwoordelijkheid, zou je zeggen, of gewoon politieke verantwoordelijkheid, heeft daar plaatsgevonden en dat zie je eigenlijk niet echt terug. Als aanvulling op hetgeen wat er al gezegd is.
Ja, dank. Dan ga ik nog even naar Joop.
Ja, even nog als aanvulling op de aanvulling van Celesta. De vraag ging over diverse affaires. En in de vraag worden voorbeelden genoemd, de toeslagenaffaire, bonnetjesaffaire, Mali. En toen ik de vraag las, dacht ik zelf, en ik probeer politiek toch redelijk te volgen, dat Mali, oh ja, dat hebben we ook nog gehad. Een bonnetjesaffaire, oh ja, god, wanneer was dat ook alweer? Dat lijkt ontzettend lang geleden. Dit soort affaires, voor mensen die politiek geïnteresseerd zijn, politiek betrokken zijn, weten nog hoe dat zat en misschien zelfs wie daar verantwoordelijk voor waren. Maar voor heel veel affaires zakt het vrij snel weg. En de toeslagenaffaire is natuurlijk een heel bijzonder geval, omdat er daar zoveel partijen en politici verantwoordelijk voor zijn geweest, dat het heel lastig is om daar één specifieke schuldige aan te wijzen en die electoraal af te rekenen.
Dank, Joop. Oké, heel goed. Dan ga ik nu naar Erik van Venetië. Die heeft een vraag nog even aan Celesta over het verband tussen politieke fragmentatie en lobbyende organisaties. Wat je al even in je inleiding vertelde. En Erik is daarin geïnteresseerd en met hem ook 5 andere mensen die vraag nog omhoog hebben gestemd. Dus Celesta heeft daar een bepaalde snaar geraakt met dat verband tussen politieke fragmentatie en lobby. Zou je dat nog wat verder kunnen uitleggen, is de vraag.
Ja, dat kan ik wel. Of althans, ik ga mijn best doen om dat zo kort mogelijk te doen. Wat ik bedoelde te zeggen is, ik gebruik even een voorbeeld wat we gezien hebben van Partij voor de Dieren. Dat die in staat zijn gebleken om bepaalde items op de agenda te krijgen, op de agenda te houden en de toon van het debat te beïnvloeden. En nu hebben we met deze uitslag een toenemende fragmentatie, maar ook meerdere kleine partijen die wellicht tot onbeheersbaarheid leiden, maar wel tot het geluid in de Kamer. En daar kan je als maatschappelijke partijen gebruik van maken als jij in zo'n issue geïnteresseerd bent, dat je wat breder over het hele spectrum kan gaan, ook met een coalitie van belangenorganisaties. Wat ik eigenlijk wilde zeggen, of wat bedoelde te zeggen, is dat deze fragmentatie maatschappelijke organisaties meer dwingt, denk ik, tot coalitievorming. En als je dat slim doet, kan je het geluid wat je wil brengen resoneren. Ik denk bijvoorbeeld, nou, we moeten het zien wat er met Bijeen gebeurt. Maar dat zou zo'n partij zijn die een belangrijk geluid heeft, wat ook in het afgelopen 2019 vooral, hè, en 2020 ook wel, met Black Lives Matter, dat zo geresoneerd heeft. En dat zo'n thema over een breder spectrum is. En dat je dat kan gebruiken als leverage, als hefboom. Even voor dit moment kort. Ik hoop dat ik zo duidelijk was, Erik en alle 5 anderen. Ik zie de Q&A niet helemaal. Anders
oh nee, heel goed.
Ga ik er graag nog op verder.
Dank voor nu inderdaad. En Erik kan zich zeker melden als hij nog wat extra toelichting wil. Want het is denk ik een interessant punt. Zeker met hoe nu de Kamer samengesteld is. Dus iets wat in belang toegenomen heeft. Dan wil ik naar de vraag van Josette Damen. Zij vraagt hoe jullie, dus het hele panel, het verlies van links of meer precies sociaal-economisch links kunnen verklaren. Dus hoe kun je het verlies verklaren van de linkse partijen en dan in het bijzonder het sociaal-economisch linkse geluid? En het is een vraag aan jullie allen, maar er is vast iemand die daar het spits wil afbijten. Ik zie Joop inderdaad. Ja.
Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Het is een goede vraag, maar het is ook een ongelooflijk moeilijke vraag. Het is wel een heel belangrijke vraag, want we mochten openen met een paar observaties. En ik denk, ik sla de observatie over dat klassiek sociaal-economisch links, denk dan met name aan Partij van de Arbeid en de SP, maar toch ook GroenLinks in een aantal opzichten, dat die het zo slecht gedaan hebben bij deze verkiezing. Vaak zie je in het verleden dat bij links als ene partij het goede doet, de andere het wat minder. Maar dat is nu niet echt aan de orde. Er werd wel Arco, die in zijn openingswoorden zei van D66 suggereerde dat een beetje linkse partij was. Maar sociaal-economisch is dat natuurlijk niet echt het geval. Dus de vraag wordt alleen maar dwingend. Hoe kan het dat in deze tijd, met een zo grote rol voor de staat, met een zo grote rol ook voor verdelings- en herverdelingsvraagstukken, dat sociaal-economisch links het electoraal zo ongelooflijk slecht doet. Slechter dan we ons met z'n allen kunnen herinneren. Misschien 2 dingen. Ten eerste heb ik ook de campagne volgend eigenlijk geen links alternatief verhaal gehoord ten opzichte van het verhaal zoals dat toch vooral werd gedomineerd door de coalitiepartijen en de VVD met name. Er werd niet echt een verhaal verteld dat de rol van de staat is belangrijk. Dat vinden wij links altijd al. Dat zou hun verhaal moeten zijn. Maar de manier waarop nu de staat, de overheid omgaat met een aantal van die kwesties, dat zou anders moeten. Het alternatieve verhaal, het linkse alternatief, is eigenlijk niet goed voor het voetlicht gekomen. En er werd al gewezen naar leiders, maar ik denk toch dat kiezers nog altijd overwegend op basis van inhoud stemmen. En ik denk dat links, en dat geldt en voor de PvdA en voor de SP en ook voor GroenLinks, die toch meer op klimaat zat dan op klassiek linkse thema's, sociaal-economisch linkse thema's, dat die onvoldoende weerwoord hebben geboden aan de midden- en de centrumrechtse partijen. Dat verhaal, ik heb het niet of nauwelijks gehoord. En kiezers die zijn daar zeker niet warm van geworden. Dus links heeft het inderdaad heel slecht gedaan, terwijl je, oh, dat is eerder gezegd, terwijl je in deze situatie juist een sterke linkse kracht en steun voor links zou verwachten. Maar ik denk dat het ontbreken van een helder alternatief verhaal, een links verhaal, dat links enorm part heeft gespeeld.
Mag ik daar iets op aanvullen?
Ja, ja. En dan ga ik daarna wil ik nog even naar Henk ook op dit punt. Maar ja.
Nee, als Henk eerst. Henk mag ook eerst hoor.
Oh, nou. Nee, ga je gang, Arno.
Nou, reagerend op het punt van Joop. Hè, je kunt zeggen van. Waarom heeft links sociaal-economisch niet meer smoel gemaakt? En waarom is dat electoraal niet zichtbaar? Maar goed, je kunt ook zeggen. Wat we de afgelopen jaar hebben gezien. Is dat juist de coalitie. Een enorme draai tussen aanhalingstekens naar links heeft gemaakt ten aanzien van stimuleringsbeleid. We hebben volgens mij een historisch Keynesiaans beleid nooit eerder vertoond in de afgelopen 70 jaar gezien. Ik denk dat de pijn voor heel veel mensen in de sociaal-economische hoek verzacht heeft, hè, voor wat dat waard is. En ik denk dat de electorale kansen voor linkse partijen op sociaal-economische thema's ook heeft verkleind. Dus er is gesproken over een verlinksing sociaal-economisch van de verkiezingsprogramma's. Zelfs nog voor de verkiezingsprogramma's hebben we eigenlijk al relatief links beleid gezien ten aanzien van sociaal-economische thema's. Zeker wat betreft het opvangen van de klappen in de coronacrisis. Dus volgens mij is dat ook een reden waarom de linkse partijen het niet goed gedaan hebben.
Dank, Arco. Ik wil even naar Henk, omdat Henk twee specifieke aspecten in zijn inleiding benoemde. Hè? Dus zeg maar het bekende coronadeken dat over de verkiezingen ligt. En dat leiderschap, en dan nog iets meer dan alleen leiderschap als van we gaan nu degene steunen die ons door de coronacrisis leidt, maar gewoon meer in brede zin leiderschap als thema dominant was tijdens de verkiezingen. Maar zou je zeggen, Henk, dat dan ook die twee een rol spelen bij deze verklaring? Dat sociaal-economisch links of links in het algemeen ook daar last van heeft gehad, van die twee factoren?
Nou ja, het ligt wel voor de hand dat dat kiezers in zo'n crisissituatie voor zekerheid gaan. Hè? Dat zou ongetwijfeld ook wel een deel van de verklaring zijn. En als dan inderdaad ondertussen ook VVD en CDA zeggen van ja, maar we bewegen eigenlijk een beetje in de richting van stimulering van de economie, dan geeft dat een extra argument om bij die partijen te blijven. Dus dat zal misschien wel een rol hebben gespeeld. Wat ik bedoelde met het leiderschap is overigens niet zozeer dat het nu om personen draait in de verkiezingen, hoor. Het gaat mij meer om. Het is niet dat kiezers die eerst links zouden zijn, nu denken van we stemmen op de leider Rutte. Maar het is meer dat binnen die rechts of links, dat er dan een keuze wordt gemaakt voor degene die op dat moment een aansprekend verhaal heeft. Zeker als die partijen dicht bij elkaar liggen. We weten nog helemaal niks van hoe de stromen van kiezers zijn verlopen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat kiezers die normaal op GroenLinks zouden stemmen, nu Sigrid Kaag hebben gestemd, omdat ze denken van dat is iemand die wel wat voor elkaar kan krijgen. En dat betekent dus niet dat ze nou enorm van mening zijn veranderd, maar wel als additioneel element, dus dat morele leiderschap belangrijk vinden in de politiek. Hè? En niet vergeten dat het dus een vrouw is. Ik denk dat maar goed, ook dat zou moeten blijken natuurlijk uit onderzoek. Maar zou me niet verbazen als dat ook een rol heeft gespeeld.
Ja, dank Henk. En voordat ik zie Joop en Celesta ook al klaarstaan om nog even te reageren. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik nog even aandacht besteden aan twee vervolgvragen op dit thema, die ook gesteld zijn in de Q&A. En die kunnen jullie dan misschien ook meteen meenemen, Joop en Celesta, aan jullie reactie. Want ik denk dat dit wel een van de belangrijkste thema's is, hè, van deze voorlopige verkiezingsuitslag. Dat je ziet dat er aan de linkerkant wel grote verliezen geleden zijn. En daar komen dus ook twee vervolgvragen op, de vraag van Josette Dame. Jesse de Kam vraagt in hoeverre dit verband houdt met een Europese trend. Kunnen we dit ook Europees duiden of is het iets specifieks voor Nederland? En meteen de tweede vervolgvraag geef ik erbij. Geertje Kapon vraagt zich af wat jullie denken van de rol van de media hierin. Omdat er ook wel krantenberichten zijn geweest. Als ik het goed heb, refereert Geertje Kapon aan volgens mij onderzoek dat vanuit de VU is gedaan, hè, over de media-aandacht voor lijsttrekkers en voor partijen. Maar het kan zijn dat ik ernaast zit, hoor. Maar in ieder geval, uit dat onderzoek zou blijken dat rechtse partijen meer aandacht hebben gekregen dan linkse partijen. En nou ja, gewoon meer in algemene zin, wat denken jullie van de rol van de media dus in deze verkiezingen? En wat het ook misschien voor de uitslag heeft gedaan? Dus die twee vervolgvragen. Europese trend en de rol van de media ook voor het verklaren van dit vraagstuk van het verlies van links. En dan ga ik eerst naar Celesta en dan naar Job.
Ja, ik haak nog even terug op het eerste. Kan ik misschien iets kort zeggen over Europa en de media. Wat voor mij een grote puzzel is, en dat is eigenlijk de tegenhanger van wat jij, Arco, zegt. Ik laat zeggen, de ongekende steun in de coronacrisis zou kunnen verklaren waarom het linkse verhaal eigenlijk een beetje weg is gekaapt, hè, op sociaal-economische thema. En dan tegelijkertijd is het voor mij echt een puzzel dat de crisis heeft laten zien dat het belang van hoogwaardige publieke professionals in de zorg, in het onderwijs, twee hele mooie linkse sociaal-democratische thema's, dat die zo uit de handen zijn geglipt eigenlijk. Dat is voor mij een puzzel. Maar misschien hangt die puzzel samen met de rol van de media, waar andere thema's en andere, ja, ander gedrag van politieke partijen een rol hebben gespeeld. Daar kan ik denk ik iets minder over zeggen dan de andere panelleden. En de Europese dimensie, ja, nog niet zo heel lang geleden zagen we daar toch ook andere trends in, hè? Als het over Europese verkiezingen, vind ik twee opvallende punten. De opmars van Volt vind ik wel interessant. Dat geeft niet zoveel met sociaal-democratie te maken, maar wel met het belang van Europa. Of toch dat meer pro-Europese. En een andere wat ik wilde terughalen, zeg maar het succes van Frans Timmers. Nog niet zo lang geleden. Dus het is een gekke een puzzel voor mij. Eentje om op te lossen.
Dank. Ja. Gaan we naar Joop.
Ja, een paar korte opmerkingen. Over dat Europese perspectief is een goede vraag. Maar daar zou ik op dit moment zo 1, 2, 3 geen antwoord op hebben. Of door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen passen in een Europese trend of niet. Dan zou ik gewoon rustig naar andere landen en eerdere verkiezingen en verkiezingsuitslagen moeten kijken. Weet ik nog niet. Tweede, rol van de media. Ik denk dat ik, dat geldt denk ik voor meer mensen, de afgelopen dagen op radio, tv en ook in de kranten meer politici ben tegengekomen dan ooit. De straten bleven relatief leeg met politici. Al enkele politici die kwamen wel op straat, maar de meeste natuurlijk niet. De media zijn zeer intensief gebruikt. En ja, media-aandacht doet ertoe als mensen gaan nadenken over hun keuze en welke keuze ze moeten maken. Dat vraagt dan niet welke keuze ze maken precies. Nog even in reactie op wat Arco zei. Zijn suggestie van ja, het linkse beleid is in feite gevoerd door rechtse door rechtse partijen, een grote rol voor de staat, et cetera. En Keynesiaans, ik weet niet of het echt Keynesiaans is, maar dat is toch merkwaardig, want één van de ideeën is altijd dat er bepaalde partijen zijn die meer vertrouwd worden als het gaat om bepaalde vraagstukken dan andere partijen. We hebben het leerstuk van het issue ownership, en je zou verwachten dat kiezers dan toch eerder, als ze links beleid willen, ook voor linkse partijen kiezen, omdat ze dan het origineel kiezen, in plaats van rechtse partijen links beleid doen. Het is wel een mogelijke suggestie, maar het roept een nieuwe vraag op over waarom dan mensen dit keer rechtse partijen prefereren met links beleid boven linkse partijen met links beleid. Ja. Geen reactie op Henk. Henk heeft het over leiderschap en koppelt dat ook aan D66 en Kaag. Twee dingen om even verder over na te denken. Ten eerste, hij wijst op de rol van vrouwen. Dat is interessant, maar dan moet Henk ook even uitleggen aan de Partij van de Arbeid en de SP waarom die partijen het niet zo goed hebben gedaan met ook een vrouwelijke leider. En er waren nog wat partijen met een vrouwelijke leider. Dus dat vrouwen element, dat ligt toch weer een stuk ingewikkelder. Twee, hebben we nog niet. Henk noemt ook corona als deken over deze campagne. Ik weet niet of het zo was. Ik denk wel dat het interessant is om te kijken in hoeverre D66 baat heeft gehad, met name ook de afgelopen week. Hè, want Kaag was een lange leider en er gebeurde niks in de peilingen. De afgelopen week, twee weken, heeft D66 steeds harder ingezet op een ander coronabeleid, meer vrijheden. Deed het iets minder radicaal dan Thierry Baudet met Forum deed. Maar je ziet wel dat die partijen, die pleiten voor een ander coronabeleid. En D66 was er wel degelijk een partij van. Het leek er af en toe alsof de partij in de oppositie zat. Die partijen die zijn dan, die lijken beloond te zijn voor hun suggesties om het coronabeleid zoals het nu wordt gevoerd toch anders te gaan doen. En minder restricties te hebben, meer vrijheden te organiseren. Zowel Forum als D66 hebben dat punt kracht aan de voorgebracht in de campagne. En in ieder geval in termen van correlatie, die hebben ook beide goede resultaten geboekt. Dus ik denk dat we daar ook op moeten gaan letten in de nadere analyses die nog heel hard nodig zijn.
Ik ga even naar een reactie van Henk. Op het punt van Joop. Ja,
interessant. Ik denk eigenlijk dat die... Dat corona-effect, ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat Rutte op deze manier de verkiezingen door is gekomen zonder corona. Hè. Dat heeft toch echt wel, denk ik, daarvoor een belangrijk deel mee te maken. Het is ook echt enorm gestegen in populariteit direct na het uitbreken van de eerste golf en zo. En dat is wel weggeëpt, maar er is toch een deel van overgebleven. En omgekeerd kan ik me ook de opmars van Thierry Baudet, die ongeveer... die heeft enorm zijn best gedaan om zijn partij totaal op te blazen en alle thema's waar hij mee voor de dag kon komen om die onmogelijk te maken. Dat hij nu toch 8 zetels heeft gehaald, dat lijkt me ook een daarmee te maken te hebben. Dus dat is goed, dat moet natuurlijk nog maar blijken, maar het lijkt mij eigenlijk wel voor de hand te liggen. En dan wat betreft dat vrouwelijk leiderschap, ja zeker, ik wil daar ook helemaal niet mee beweren dat zet maar een vrouw op één en dan krijg je wel extra stemmen. Het gaat er alleen om dat als er dus dan een iemand is die, laten we zeggen, dat leiderschap uitstraalt en ook nog eens een keer een vrouw is, dat dan aantrekkelijk is voor een bepaald electoraat. En dat denk ik dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus het is een soort combinatie. Het gaat, en daar zit iets, laten we zeggen, in dat appel van Sigrid Kaag, dat ook in zekere zin verder gaat dan wat iemand als Pechtold had. Die had een beetje de Rutte-uitstraling van hele handige die beter en die dat ook heel erg goed deed. Maar tegelijkertijd niet iemand waarvan je nou dacht dat een moreel heel erg veel diepgang. Dat zie je nou bij Sigrid Kaag wel. En dat kan best bij een verhaal blijven, maar dat is in deze campagne nu wel heel erg naar voren gekomen. En dat is een, laat ik zeggen, onweegbare factor bijna, dat geef ik toe. Dus ik zit hier ook niet met een heleboel cijfers bij de hand, maar wel met een soort onderwerp dat op de een of andere manier in Nederlandse verkiezingen ook ergens wel altijd een rol speelt. Wie vertrouw je? Wie heeft het morele leiderschap? En dat is ook bij eerdere premiers bijvoorbeeld speelde dat ook vaak een rol.
Mag ik nog iets zeggen over de media?
Kort graag, want dan moet ik even door naar een van de volgende vragen.
Omdat de vraag erover ging. En we hebben het eigenlijk steeds over de traditionele media hier. Hè? En wat mij opviel, ik herinner me één debat tussen Farid Azarkan van Denk en Thierry Baudet. En we hebben daar enorm kostelijk om gelachen thuis. Want Baudet die werd compleet de mantel uitgeveegd door Azarkan. Dat zie je niet terug in de verkiezingsuitslagen. En dat heeft denk ik met iets anders te maken. Dat is namelijk dat wij vergeten in deze hele discussie de rol van self-made news en de sociale media. En ik denk dat zeker bij de populistische partijen het maar zeer de vraag is of mediadebatten zoals wij die netjes in de krant lezen of op televisie zien, zo bepalend zijn voor de sentimenten en de voorkeuren van de achterban. Ik denk eerder het omgekeerde. Ik denk dat er steeds meer selectief wordt gekeken naar de traditionele media door grotere groepen in Nederland die in de sociale media hun werkelijkheid construeren. Dus het verhaal over de media is niet alleen maar de traditionele media waarbij mensen als het ware geïnformeerd worden in de objectieve standpunten. Zo werkt het al lang niet meer.
Dank Arco. Dat is ook een punt inderdaad. Een vraag die nog even opgeworpen werd door Mardet van Ginnep. Inderdaad, over sociale media. Dus daar heeft Arco heel mooi ook die nog even bediend. Dank daarvoor, Arco. En dan wil ik nu naar een vraag van een collega-hoogleraar bij het Instituut van Geschiedenis van Henk, Judith Polman, die een mooie, scherpe vraag heeft over in hoeverre Rutte 4 een Rutte 4, als dat er komt. Hoe lang dat leven zal zijn van een Rutte 4, gezien de komende parlementaire enquêtes? Dat is wel een hele interessante vraag van Judith. En zeer terecht, denk ik. Judith Polman, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis bij het Instituut van Geschiedenis bij Henk. Dus wie zou daar een antwoord op durven geven op deze inschatting? Is het straks een doodgeboren kind eigenlijk, Rutte 4, gezien wat er nog allemaal boven het hoofd van Rutte hangt? Joop?
Ja, inderdaad, je had het over durven, want voorspellen, dat doen we eigenlijk nooit als wetenschappers, en dat is maar goed ook, want daar zijn we niet zo goed in. Het lange leven van Rutte 4, dat nog niet bestaat. Ik denk dat die enquêtes daar niet zo heel veel effect op zullen hebben. We hebben in Nederland toch, als je naar het verleden kijkt, daar weten we iets meer van. Heel vaak komen kabinetten, komen partijen, komen politici ermee weg. En dat wordt ook eigenlijk wel geaccepteerd door een vrij breed publiek als ze zeggen van ja, we hebben fouten gemaakt, we gaan ervan leren en in de toekomst gaan we het anders doen. Ik zou niet weten waarom niet, hoe ernstig deze enquêtes ook zullen zijn en de uitkomsten daarvan, en dat mogen we toch wel een beetje verwachten. Ik zou niet weten waarom die reflex niet ook nu ingezet zal worden. En ook nu niet gewoon effectief zullen zijn. Dus ik denk dat de impact van die enquêtes die nog moeten komen, en waarvan we de uitkomsten nog lang niet weten, op het leven van Rutte 4 niet zo heel groot zal zijn.
Dankjewel, Joop. Ik kijk nog heel even naar de anderen. Of daar mensen zijn die zich nog willen wagen aan een voorspelling op dit punt. Want inderdaad, dat is natuurlijk glad ijs. Maar Joop heeft zich daar heel voorzichtig op gewaagd. En veel dank daarvoor. Henk zie ik nog wel, die misschien nog even wil reageren. Ja.
Nou ja, even los van die enquêtes. Denk ik van ja, als Rutte nou nog weer 4 jaar zou zitten, dan heeft hij ook ongeveer alle doelen wel bereikt die hij in zijn leven zich heeft gesteld. Dus dan is de vraag wat hij daar precies nog aan het doen is. En die indruk wekte die, vond ik, bij deze verkiezingscampagne ook al wel een klein beetje. Wel dat ik denk van zolang corona nog in de wereld is, dat is natuurlijk wel, daar zie je ook goed wat hij aan het doen is. Daarna weet ik niet zo goed welke richting het op zou moeten. En dat is misschien voor hem ook niet zo'n bezwaar, want hij heeft in het verleden ook allerlei flexibiliteit getoond. Maar dat zou ook wel eens kunnen zijn dat je toch halverwege het gevoel krijgt van het is een beetje uitgeregeerd. En dan zou er ook natuurlijk gewoon een bananenschil kunnen zijn waarop het dan misgaat. Maar dan zou er wel een alternatief moeten zijn. Dat is er natuurlijk op dit moment niet voor die grote VVD. Dus dat.
Nee, en Henk, misschien ook nog wel aardig om even te noemen, is dat jullie net een bundel hebben uitgebracht op dit onderwerp. Hè? Dus jullie hebben net een boek uitgebracht met het einde van politieke levens. Wat is de precieze titel? Is misschien voor de luisteraars wel interessant. Zeker.
Slotakkoord heet het.
Het slotakkoord, inderdaad. Ja. Dus die aan hun politieke einde komen.
Dat is natuurlijk ook wel speculatief als je niet weet hoe het gaat eindigen. Maar als je naar het verleden kijkt, dan zie je eigenlijk grofweg twee types van afscheid van bestuurlijke politici. Enerzijds zij die echt helemaal hun tijd hebben gedomineerd. En op een gegeven moment is dat een beetje klaar. En dan is het heel erg lastig voor dat soort figuren om het juiste moment te kiezen om te vertrekken. Want ze lijken eigenlijk onmisbaar en niemand kan zich ook nog voorstellen dat iemand anders diezelfde rol vervult. Hè? Wat je nu ook vaak hoort van ja, Rutte doet het toch geweldig goed en er is niemand die dat kan en zo. Ik denk dat toch weer een kwestie is van als er weer iemand zit, dan blijkt dat eigenlijk ook wel best te gaan. Hè? Als wij als hoogleraar, zoals we hier allemaal nu zitten te praten, als wij morgen worden ontslagen, dan komt er ook wel weer iemand die ons werk gaat overnemen. Zo is dat in de politiek ook. Maar dat is heel erg lastig voor iemand die zo de centrale rol heeft. Dat anderen denken dat hij onmisbaar is geworden en zelf krijgt hij het gevoel dat ook een beetje. Dat is de ene vorm van afscheid, dat is dus heel erg lastig. Een andere vorm, dat zijn eigenlijk meer de rustige bestuurders, waar we in de Nederlandse geschiedenis heel veel voorbeelden van hebben. En die nemen afscheid zoals ieder ander eigenlijk. Hè. Dat is hun, nou eenmaal hun tijd gekomen is en ze vertrekken. En dat gaat ook met heel wat minder drama gepaard. En eigenlijk dacht ik dat Rutte een beetje in die laatste categorie paste als gewoon een bestuurder. Maar door die manier waarop hij nou die verkiezingen heeft gewonnen en zich nou heeft gepositioneerd, vraag ik me af of die uitweg voor hem nog voorhanden is.
Dank Henk. Slotakkoord dus, inderdaad. Het net verschenen boek. Bij het Instituut van Geschiedenis, als ik het goed begrepen heb. Hè, met voornamelijk historici hè, die bij hebben gedragen aan het boek.
Zeker, het zijn allemaal historici en die allemaal daar gepromoveerd zijn en vaak op een biografie en
hebben
samen een boek gemaakt.
Ja, dank, interessant. Gaan we Arco misschien nog horen hierover? Want,
Heel simpel. Iedereen zegt VVD grootste, dus Rutte 4. Maar waarom geen Kaag 1? Om allerlei redenen, onder andere die Henk net noemt met dat risico van afglijden of afbreuk. En de bananenschillen die we eerder hoorden, zou je ook kunnen zeggen, een partij die duidelijk gewonnen heeft, die in deze tijd een coalitie een nieuw gezicht kan geven, letterlijk en figuurlijk, zou ook Kaag van D66 kunnen zijn. En het is volgens mij niet per se zo, dat is misschien een gebruiksregel geworden, maar het is niet per se zo dat de grootste partij ook altijd de premier levert. Langer geleden was dat ook niet zo, toen waren de partijen ook wat kleiner, toen hadden we nog geen CDA. Maar waarom niet nadenken over Kaag 1? Dat zou mijn bid zijn hier.
De laatste voor wie dat gold was Biesheuvel, begin jaren 70. En dat is niet heel erg goed afgelopen. Ja.
Goed, dan wil ik even naar een volgende vraag, die al een tijdje ook op ons staat te wachten in de Q&A. En waar ook wat meer mensen van willen weten hoe dat zit. Namelijk het bestaansrecht van het CDA en de PvdA. Dus wat is het bestaansrecht van deze partijen, dus van het CDA en de PvdA? En waar zouden ze, als ze dus nog bestaansrecht hebben, op moeten inzetten richting de toekomst? Wil Wietse Smit weten. Dus bestaansrecht van deze twee partijen, CDA en PvdA. En wat zou hun beste kaarten zijn voor de toekomst? Is er iemand die daar een gooi wil doen? Ik zie Joop. Ja.
Ja, ik aarzel een beetje, omdat het bestaansrecht van politieke partijen, alsof ik daar iets over te zeggen heb. Ik denk dat zowel de sociaaldemocratie als de christendemocratie nog steeds in staat zouden moeten zijn tot een coherent verhaal over hoe je concreet de Nederlandse samenleving zou kunnen inrichten, zou moeten inrichten, omdat het misschien anders zou kunnen dan het nu is. Dus in die zin, Nederland is niet af. Dus waarom zou niet een sociaal-democratisch of christendemocratisch alternatief bestaansrecht hebben? En overigens, ja, is het antwoord op de vraag heel plat en simpel. Op het moment dat geen enkele kiezer meer bij verkiezingen op CDA of PvdA stemt, ja, dan hebben ze een serieus probleem en dan moeten ze die vraag eens bij zichzelf gaan stellen. Maar ik vind het voor mij lastig om dat te zeggen. En ook, maar Henk is de historicus onder ons vooral, dat verhaal van bestaansrecht. Ik herinner me dat Joop van den Berg, een goede collega van ons, dat hij heel lang geleden al bij de vorming van het CDA schreef. Ja, dat is een constructie, het sterven in elkaars armen, van de partijen die toen CDA vormden. Dat soort halve voorspellingen over dat het gedaan is met bepaalde partijen, dan moeten we buitengewoon voorzichtig zijn. Partijen zijn hele, hele hardnekkige beestjes.
Ik verbaas me eigenlijk altijd over dat het CDA de kaart van die christendemocratie eigenlijk niet meer uitspeelt. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg merkwaardig. Je zou zeggen van dat Balkenende is er ooit mee begonnen, die normen en waarden, maar is daarover opgehouden. En nu dachten ze ook met een soort Rutte de Tweede leider heel groot goed te kunnen gaan scoren. Maar ik breng dat helemaal niet in verband met specifieke CDA-thema's. Dus ik zou denken, wat is eigenlijk het thema van CDA? Dus dat lijkt me wel een kwestie. En wat betreft de PvdA, er wordt wel eens gezegd dat partijen eigenlijk niet geneigd zijn tot fuseren totdat het water ze aan de lippen staat. Nou, dat moment is nu bij links misschien wel een beetje aangebroken en er zijn ook een heleboel partijen. Dus misschien is het ook wel eens tijd om eens na te denken of het wel zo verstandig is om daar zoveel partijen te hebben. En zou misschien een wat iets grotere fusiepartij misschien ook wel interessant kunnen zijn.
Dank Henk. Robin Buijs stelde ook die vraag nog. Dat is dan eigenlijk alleen even specifiek voor de PvdA een vraagstuk. Of dus een fusie, de klassieke vraag, de fusie van linkse partijen zou kunnen helpen. Henk lijkt voorzichtig te denken dat daar misschien wel iets in zou kunnen zitten. Om ook die vraag van Robin even bij de anderen neer te leggen, waar Henk dus eigenlijk zelf al op kwam, fusie van linkse partijen. Dat is natuurlijk een klassieke vraag. Anderen die daar nog op deze klassieke vraag misschien een vernieuwend perspectief hebben? Geen andere toevoegingen? Dan, oké, heel goed. Dan gaan we naar een van de volgende vragen. Even kijken. Dan kom ik bij een andere vraag van Robin Buijs uit, die zich afvraagt of jullie al een uitspraak durven te doen over welke coalitie jullie verwachten. Ik gebruik nadrukkelijk weer het woord durven, om ook Joop te verleiden. Dus wat is een coalitie waar jullie denken dat het het meest naartoe gaat neigen?
Ja, als er dan toch sprake is van verleiding, dan moet ik wel meegaan natuurlijk, dat is duidelijk.
Heel goed.
We gaan de komende dagen weer ontzettend veel horen en lezen over een motorblok waarschijnlijk. Dat zal dan waarschijnlijk bestaan, of waarschijnlijk, dat ligt erg veranderd, bestaan uit de VVD en D66. En dan hangt het er nog een beetje vanaf hoe de uitslag echt gaat worden. Want nogmaals, wat we nu allemaal zeggen, dat is gebaseerd op voorlopige gegevens. En de einduitslag kan net voldoende verschillend zijn om het mogelijk te maken met een 3-partijkabinet te regeren of met een 4-partijkabinet. Ik denk toch ook dat naast VVD en D66 toch ook het CDA als bestuurderspartij uiteindelijk, ook al hebben ze het niet goed gedaan dit keer, toch wel weer graag in die kabinet zal stappen. En wie weet schuift ook ChristenUnie nog wel aan. En dan hebben we weer een keurig meerderheidskabinet. En dan wordt gewoon het oude kabinet doorgezet.
Ja, oké, Joop. Even in aanvulling daarop. Ik zie ook trouwens dat Celeste nog even wil reageren. Doen we dat eerst en dan heb ik nog een vervolgvraag bij Joop. Ja, Celeste.
Ja, in aanvulling daarop. Ik denk dat ik me niet laat verleiden tot een mogelijke coalitie. Maar wat ik hier interessant aan vind is hoe Sigrid Kaag dan invulling gaat geven aan dat nieuwe leiderschap. Want er is misschien veel voor te zeggen dat de huidige coalitie misschien doorgaat voor stabiliteit en alles. Maar waar zij op gehint heeft gedurende de campagne is wel een ander soort leiderschap. Een andere stip op de horizon. Ik ben heel benieuwd hoe ze daarin verder durft te gaan. Met wat voor consequenties en implicaties. En ik las ergens vanochtend van de Bolkestein-stap. Zou ze dat doen? Zou ze zelf eruit blijven om zo dat nieuwe leiderschap vorm te geven? Ik vind dat een hele interessante dynamiek. Ook iets voor de geloofwaardigheid van haar positie in D66, denk ik.
Dank, Celeste. Dan even een aanvulling nog op wat we net bespraken. Dus de... Joop eindigde eigenlijk met een meerderheidskabinet in zijn antwoord. En een van de vragen die ook nog gesteld is, is ook een klassieke vraag, zou je kunnen zeggen. Het komt vaak terug. Raad voor Openbaar Bestuur heeft het zelfs ook een keer geadviseerd. Zouden we toch niet wat meer naar minderheidscoalities moeten gaan kijken? De toenemende fragmentatie dringt die vraag misschien alleen maar prangender op bij ons. Dus hoe staan jullie tegenover minderheidscoalities? Ik zie Arco die daar in ieder geval op wil reageren en Joop. Dus dan begin ik even bij Arco.
Ja, nou ja, ik dacht eigenlijk net al aan bij die vorige vraag en de bespreking daarvan. Want zeker als je ziet dat partijen in het parlement best wat meer invloed willen hebben. We hebben het eerder zojuist gehad over de rol van de Eerste Kamerfracties. Alsof we daar ook al een voorschot op moeten nemen. Ik zou zeggen van toon wat meer durf. En toon ook misschien ook wel wat meer realiteitszin door wat meer ruimte te geven aan de verschillende partijen op links en rechts op dossiers. Dan zou je, het is natuurlijk een beetje een gok hè, in Nederland, maar dan zou je een minderheidskabinet zou je op die manier misschien van start kunnen laten gaan. We kijken daarvoor regelmatig naar Denemarken en dat is best een bestuurbaar land. Dat is trouwens ook een boek wat pas verschenen is, dat het land bestuurd moet worden. Dus ik zou zeggen een minderheidskabinet, in plaats van angst en beven over een coalitie heeft niet vanaf het begin van de rit een meerderheid. Probeer dan op verschillende dossiers met verschillende samenstellingen in het parlement, oppositiepartijen die dan officieel zo heten, probeer dan op dossiers akkoorden te sluiten en doe, dat is mijn eerdere punt, doe dat dan ook in veel meer samenspraak met maatschappelijke spelers. Dan heb je in plaats van alleen maar een partijpolitieke rekenkunde, heb je ook een maatschappelijke rekenkunde. En ik denk dat dat voor een kabinet anno vandaag veel meer draagvlak en legitimiteit oplevert. Dat zou mijn inzet zijn.
Dank je, Arco. En ik hoorde inderdaad het boek van Wim Voermans, collega bij de rechtenfaculteit van mij, Het Land Moet Bestuurd Worden. Dus dan hebben we nog een boekentip om de mensen mee te geven. Net verschenen dus, Het Land Moet Bestuurd Worden van Wim Voermans. Dan ga ik nog even naar Joop.
Ja, een heel korte aanvulling op wat Arco zegt. Op zichzelf is dat een heel begrijpelijke positie, een heel verstandige positie ook. Tegelijkertijd is dat toch wel vooral een positie die door buitenstaanders wordt ingenomen. Van waarom geen minderheidskabinet? Dan ga je gewoon per dossier meerderheden zoeken. Op het moment dat je een kabinet aan het smeden bent, wil je toch zoveel mogelijk zekerheid inbouwen. En dan zal toch de verleiding om te zoeken naar een vaste meerderheid, zo vast mogelijk, heel groot zijn. Dus voor buitenstaanders, dat is het heel interessant. Natuurlijk minderheden, dan zoek je voor het een de ene meerderheid en voor het andere meerderheid. Als praktiserend politicus lijkt me dat een veel engere situatie, veel minder zekerheid. En als je als politicus meer zekerheid kan krijgen, zul je het nemen. En als dat in de vorm van een meerderheidskabinet is, dan zul je toch aankoersen op een meerderheidskabinet.
Ja, zo ben ik het helemaal mee eens. Want politici die willen onzekerheid vermijden. Dat is hun eerste wens. En zeker iemand als Rutte wil dat. Dus dat geloof ik ook dat belangrijk zal zijn. En het is ook, denk ik, bij de huidige uitslag juist eerder minder dan meer nodig dan bij de vorige uitslagen om het te doen. Hè. Er zijn als je die drie partijen bij elkaar optelt, VVD, D66 en CDA, dan heb je al bijna een meerderheid. Een beetje afhankelijk van hoe het nou uiteindelijk uitpakt. Maar je komt wel heel dicht in de buurt. Dus je hebt dan eventueel nog een vierde partij nodig. De vraag is dan eigenlijk wel van bij de voortzetting van die huidige coalitie of D66 daar zo makkelijk mee akkoord kan gaan. Dat kunnen ze niet. Of ze zullen in ieder geval op zijn minst daar wat bij moeten gaan vertragen eerst. Want ze hebben heel nadrukkelijk gezegd van we willen niet nog een keer in dezelfde coalitie als we het dan met medische ethische vragen helemaal niet verder kunnen. En de ChristenUnie omgekeerd, die zal niet in een kabinet gaan zitten waar die dingen vrije kwesties zijn. Dus dat is nog wel ingewikkeld. En dan is inderdaad JA21 is eerder genoemd als mogelijke partner, maar daar zal D66 niet mee akkoord gaan. Het alternatief nog GroenLinks, die hebben wel flink verloren, maar hebben een mooie fractie in de Eerste Kamer. Daarmee heb je wel een mooie meerderheid, dus je weet dat dat nog gaat gebeuren. Maar we zullen zien.
Dank Henk. Even een vraag die hier goed bij aansluit, denk ik. Althans, in ieder geval in de interpretatie die we hopelijk mogen geven van deze vraag van Ruud Kolen. Ruud Kolen vraagt met name aan Arco en Celesta naar, je zou kunnen zeggen, de wenselijkheid van het uitruilen van dossiers in de kabinetsformatie. En je zou dat ook misschien kunnen zien als de andere kant van de medaille. Als je dus niet steeds in het parlement op zoek wil naar steun voor je minderheidskabinet in de openbaarheid, dan moet je misschien gaan uitruilen in de geslotenheid van de kabinetsformatie. En hoe wenselijk is dat, die praktijk van uitruilen? En ik begin dan even bij Arco, als dat goed is.
Ja,
ik zeg meteen even sorry dat Ruud ons moet corrigeren als de interpretatie van zijn vraag anders moet, hoor. Dus,
Ruud... ja, ik denk de vraag, Ruud bedoelt denk ik met de vraag dat we twee situaties zien. Hè. Misschien willen we wel of is het wel nodig om akkoorden te sluiten buiten het kabinet, buiten de coalitie, op afzonderlijke dossiers. Terwijl het beginpunt van de agenda van het komende kabinet natuurlijk in de kabinetsformatie tot stand komt. En daar wordt uitgeruild. Dus begin je dan niet verkeerd, zou je kunnen zeggen. Dat zou ook eigenlijk wel mijn antwoord zijn. Misschien moet je wat minder, ik zei net bij dat eerdere antwoord, ook krampachtig. Ik denk dat je iets minder dicht moet timmeren, minder krampachtig moet uitruilen. Natuurlijk moet je met partijen in zee kunnen gaan. Anders dan heb je een lege agenda. Dat geeft ook weinig houvast, zoals Joop ook al zei. Maar ik denk dat uitruilen wat minder gretig zou moeten. Dat je dat wat meer openlaat. En dat dan de ruimte om van dossier op dossier met partijen die dat in de coalitie of buiten de coalitie dat dan steunen. De komende jaren van start zou kunnen gaan. Dat zou mijn idee zijn. Dus doe dat volgtijdelijker. Maar Celesta...
Ja, dank. Celesta misschien nog? Ja.
Ja, misschien interpreteer ik hem iets breder en dan, laten we zeggen, de middenmaatschappelijke akkoorden. Hè, en dan zou ik daar wel sceptisch over zijn, omdat met het sluiten van akkoorden, dat hebben we de afgelopen periode ook gezien, verlies je een heleboel aan democratische legitimiteit. En worden er besluiten genomen en zet je eigenlijk, zeg maar, daar waar het mandaat ligt, zet je eigenlijk een beetje klem. Dus ik ben daar wat voorzichtiger mee, in die zin dat het sluiten of het onderhandelen aan dialoogtafels altijd met een hele duidelijke agenda zou moeten. Misschien een duidelijkere agenda dan de afgelopen regeringsperiodes het geval is geweest. Om die democratische legitimiteit daarvan veel beter te waarborgen.
Dankjewel, Celeste, ook nog voor deze toevoeging. Dan wil ik nog even naar een vraag van Henk van Huizen. Henk van Huizen vraagt zich af, dat is meteen een mooie vraag ook, zowel over de media als de staatspoliticologen, maar ik denk dat ik best mag zeggen wetenschappers in algemeen, een algemene zin. Dus hebben media en wetenschappers in algemene zin misschien toch ook een beetje een randstedelijke bias, in de zin dat zowel Bijeen als de BBB, dus de boer- en burgerbeweging. Kijk, ik verraad natuurlijk meteen die bias al, doordat ik al moet oefenen nu op de naam. Maar de boer- en burgerbeweging, allebei waarschijnlijk een zetel halen. Maar zoals Henk van Huizen dat zegt, respectievelijk veel en nul aandacht hebben gekregen. Zowel van wetenschappers als misschien in de media. Is dat iets wat jullie delen, dat daar misschien toch een beetje een bias zit? Dat het leven buiten de Randstad toch wat onder de radar is gebleven, dat kennelijk dus een partij die specifiek opkomt voor het belang van het platteland wel een zetel haalt en dus kennelijk wel mensen weet te mobiliseren, maar relatief weinig aandacht heeft gekregen. Vraag van Henk van Huizen dus. Ik zie Marco, wat eerst, en dan komt Henk.
Dan zou je ook kunnen zeggen dat de Partij voor de Dieren notabene ook een randstedelijke bias is. Het is misschien bij de boeren wel zo, maar bij één zie ik dat niet zo. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat dit soort burgerrechten en antidiscriminatievraagstukken dat randstedelijk is. Ik denk dat kun je niet geografisch uittekenen. Nee. Een hele korte reactie hoor van mijn kant, zou ik zeggen. Okay.
Ja, dus misschien voor het wat weinige aandacht voor het plattelandsverhaal wel, maar andersom niet. Dus hij werkt niet twee kanten op. Ja, oké. Okay. Heel goed. Dank, Arco. Ga ik nou even naar Henk. Ja, en dan naar Joop.
Nou, ik vond eigenlijk een ander verschijnsel nog minstens zo opvallend, dat er dus een aantal partijen zijn, niet alleen BBB, maar ook Volt, die eigenlijk uit het niets opeens naar boven komt. Want ook voor Volt was voor de verkiezingscampagne zelf eigenlijk heel erg weinig aandacht, net de laatste week of zoiets. Dus dat vond ik eigenlijk wel interessant aan deze verkiezingen. Dat misschien ook omdat het thema daarvan niet zo duidelijk was, dat er allerlei groepen naar voren konden komen. En BBB en Bijeen hebben natuurlijk wel één ding heel erg met elkaar weer gemeen. Dat ze beide heel erg aansluiten bij een grote maatschappelijke onrust, kun je wel bijna zeggen, van de afgelopen jaar of twee jaar. Hè. Dus enerzijds de Black Lives Matter beweging en anderzijds de boze boeren, zou ik zeggen. Hè? Dus BBB, toen ik het eerst hoorde, dacht ik ook dat het boze boeren waren, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Maar, dus dat, en dat er een zekere randstedelijke bias is, dat lijkt me vervolgens wel weer eigenlijk bijna evident. Ik bedoel, die beweging die profileert zich ook heel erg daar tegenover. Die zegt juist van wij zijn juist van buiten de Randstad. En dus daar, ik bedoel, daar lopen perceptie en werkelijkheid wel heel erg door elkaar. Hè? Dus wat is hier nou precies aan de hand? Maar dat er enerzijds partijen zijn die ongegeneerd kunnen zeggen van nou, de helft van de boeren moet maar weg, omdat ze denken dat is toch niet onze achterban. En anderzijds is een partij die helemaal voor de boeren opkomt, dat zegt denk ik wel iets.
Oké, ga ik nog even naar Joop op dit punt. Ja.
Ja, even ook nog herinneren wat eerder al gezegd is. Er wordt hier gesproken van een bias bij de media. En er wordt over een aantal nieuwe partijen gesproken, alsof die niet zoveel aandacht in de media hadden gehad. Volt werd genoemd. Maar als je kijkt naar sociale media, ligt dat toch heel anders. Hè? Dus je moet, als je het hebt over de media, dan is dat sowieso lastig. Je moet in ieder geval kijken naar sociale media. En waar het gaat om die BBB-partij, zou het interessant zijn om te kijken hoe de media aandacht voor deze partij in regionale dagbladen is geweest. Want het kan best zijn dat, en daar zit inderdaad wel een zekere, Henk gaf het ook al aan, randstedelijke bias in, dat veel journalisten en ook veel wetenschappers wonen en werken in de Randstad. En dat wil niet zeggen dat we volledig onbekend zijn met wat er buiten de Randstad gebeurt, maar de Randstad is wel ons iets bekender en dat stuurt toch onze gedachten een beetje. In reactie op wat Arjo zei, als Arco zei, als ik me goed begreep, zei dat bijeen niet een randstedelijk verschijnsel is. Ik denk dat als je gaat kijken naar de aanhang voor bijeen, dat je dan toch zal zien dat dat in een aantal grote steden is gehaald en niet op het platteland.
Misschien wil Arco daar nog op reageren? Of, ja.
Ja, nou ja, weet je, kijk, als je simpelweg gaat tellen, dan wonen er nou eenmaal meer mensen in de Randstad dan in de rest van Nederland. Hè? Dus Joop, dat is waar. Hè? Het is inderdaad meer een stedelijk verschijnsel. Maar het ging er meer even om of er een asymmetrie is in de aandacht voor partijen van buiten de Randstad. En nou ja, of ten nadele van die partijen, ik geloof niet dat dat zo is. Ja, dat zie je bij de grote partijen natuurlijk ook. Partijen hebben moeite om de boeren te mobiliseren. Sommigen die krijgen tegenwind van ze en de anderen die vinden dat, daar vinden de boeren van dat ze hun belangen goed behartigen. Daar is veel aandacht naar uitgegaan de afgelopen jaren, denk ik. Dus ik zou dat zeker niet willen ondersteunen dat dat per se zo is, hoor, dat er een randstedelijke bias is.
Oké. Dan wil ik nog even naar Joop. Misschien wil Joop je ook nog een kleine rejoinder geven, maar ik wil hem ook een nieuwe vraag meegeven. Want het is een specifieke vraag aan Joop nog over de opkomst. Want ja, ze hebben nu gezien dat Joop heeft daar een aantal dingen over gezegd, dat dat opvallend is aan deze verkiezingen. En dat het ook iets is om over na te denken. Danny van der Vist vraagt of je misschien toch, ondanks dat het speculeren is, alvast zou willen nadenken over wat redenen zouden kunnen zijn waarom die hoger is dan verwacht?
Ja, dat is inderdaad, het is een goede vraag. Die zegt speculeren. De rejoinder die komt er al een keertje nog wel op Arco. Ja, had ik ook nog iets op, die laat ik even gaan. Dit is, kijk, deze verkiezingen, die hebben, er was heel veel aandacht voor, ook voor het grote aantal partijen. Dat werden sommigen als een probleem gezien. En nu zoveel partijen in de Kamer wordt ook als een probleem gezien. Tegelijkertijd is de deelname van het grote aantal partijen en de minder prominente aanwezigheid van de machtsvraag ook een kans voor mensen om een keer een voorkeur te stemmen. En we zien dus inderdaad een paar volstrekt andersoortige partijen, Volt, BBB, Bijeen, Code Oranje komt misschien ook nog een heel eind, dat die in de Kamer komen. Dus ik denk dat omdat er zoveel gerechten op het politieke menu stonden, dat veel mensen dachten van ja, ik kan een keer, nu toch, Rutte gaat toch wel verder met de regering, maar laat ik nu eens een nieuwe partij een kans geven, laat ik mijn hart spreken, niet mijn hoofd bij deze verkiezingen. En dan is het wel de moeite waard om een nieuwe partij in de Kamer te stemmen. Maar nogmaals, dat is heel speculatief, omdat zoals 4 jaar geleden, ook dit jaar, in ieder geval mij, het een echt een puzzel is waarom de opkomst zo enorm hoog is.
Dank Joop. Als de anderen, oké, die gaan denk ik even niet nog verder. Ja, ik zag inderdaad een twijfelend gezicht bij Celeste. Dus ja. Nog een reactie misschien op de opkomst. Heel goed.
Ja, ja. Dus heel erg speculatief, meer eigenlijk hard op nadenken. Maar dat mag ook, hè, tijdens een open gesprek.
Zeker, ja.
De vele partijen, de fragmentatie. En ik denk dat de observaties ook van Henk heel erg, voor mij althans, heel erg wijzen op de yin-yang, nauwe band of kruisbestuiving tussen die twee vormen van politieke participatie. Ja, enerzijds verkiezingen en politieke partijen, anderzijds allerlei belangenorganisaties en maatschappelijk politiek geëngageerde burgerbewegingen en zo. En dat zie je denk ik ook mooi terug in dat beide, dat zag je een paar jaar geleden terug, altijd een doorgaande trend, Partijen voor de Dieren, die BBB. Ik denk dat hele mooie, dat is misschien ook al een trend, ik weet het niet. Dat gaat onderzoek uitwijzen, denk ik, de komende jaren. Dat is een heel mooi thema, denk ik, om die relatie tussen die politieke niches en de belangenbehartiging. Dat is een waanzinnig interessant thema, denk ik. Dus ik laat hier mijn wetenschappelijk hart spreken, denk ik, meer.
Het zou best kunnen zijn dat er een deels ook een verschuiving plaats aan het vinden is en eigenlijk al een aantal jaren aan de gang is in de rol van de Tweede Kamer. Hè? Dus dat die als je een aantal decennia teruggaat, dat het veel meer een wetgever en beïnvloeder van de regering is en nu veel meer een forum.
Ja,
en daar wijzen ook al die partijtjes op. Hè. Dus dan is het ook, dan denk je van wat hebben we nou aan nog zo'n partijtje erbij. Maar als daar een groep achter zit die denkt van we moeten ons geluid laten horen, zoals bijvoorbeeld de boeren of zoals bijeen, dan denk je ja, dan heeft zo'n politie in een Tweede Kamer, geef je een soort hefboom om precies dat te doen, denk ik, waar jij het over hebt, van die zo'n soort belangencoalitie te smeden die laten we de publieke opinie kan bewerken. En dat is denk ik een heel belangrijk gegeven.
Ja.
Ik wilde eigenlijk een vraag als laatste vraag aan jullie voorleggen. Dat is een vraag van Victor Pak. En zijn vraag sluit een klein beetje aan bij een deel van het antwoord van Henk net nog. Namelijk over de afspiegelingsfunctie eigenlijk, hè? Het forum waar Henk het over heeft. Want Victor Pak vraagt zich af, en dat wil ik eigenlijk jullie allemaal even voorleggen als mooie afrondende vraag, is, en ik parafraseer even Victor, maar is nu niet zo dat het verhaal van deze verkiezing eigenlijk is dat dit een verkiezing is van de afspiegeling en niet van de afrekening. Als je dus ziet dat de coalitiepartijen eigenlijk amper verliezen. Het CDA is de enige coalitiepartij, zegt Victor, die verliest. Terwijl er juist massaal allerlei splinters gekozen zijn. Dus is het verhaal van deze verkiezing niet afspiegeling boven afrekening? En nou, even een korte reactie van jullie allemaal graag erop. En dan hebben we denk ik een hele mooie sessie gehad met elkaar. En ik wilde maar even beginnen bij Henk, omdat die al zelf aanhaakt op in ieder geval dat afspiegelingspunt.
Ja en nee. Ik vond het trouwens een hele mooie vraag. Iets waar je bij wijze van spreken zelf op zichzelf al zo'n webinar over zou kunnen organiseren.
Precies, ja.
Er is inderdaad geen sprake, denk ik, van afrekenen. Dat is één. Dat vind ik inderdaad heel opvallend, deze verkiezing. Afspiegeling, dat zou ik niet in klassieke zin willen zien. Want dan gaat het erom van we moeten onze groep evenredig in de Tweede Kamer hebben. Ik denk dat het hier eigenlijk eerder gaat om publieke opinie, dus bewerking van publieke opinie. En daarvoor heb je dan vertegenwoordigers in de Tweede Kamer nodig. Dus dat heeft wel iets met afspiegeling te maken, maar het is inderdaad het gaat niet zozeer om de evenredigheid hier. Het gaat meer om de publieke opinie als een soort toernooiveld waar je jouw strijder ook aan wilt toevoegen, zou ik maar zeggen. Zou ik denken, maar goed.
Ja. Dank Henk. Ga ik naar Arco.
Ja. Nee, het is allebei. Het is afspiegeling in de zin waar we het net over hadden. Meer partijen met een geluid. Niches soms, maar ook hele brede thema's. Maar het is ook afrekening. Alleen, wat voor afrekening? Het is positieve afrekening. Het is een fooi krijgen. Alleen het CDA, ChristenUnie een beetje misschien, heeft echt zichtbaar verloren. VVD heeft een goede uitslag geboekt, ondanks het eerdere commentaar van Joop. En D66 heeft zelfs een hele grote overwinning geboekt. Dus het is wel degelijk afrekening, maar het is waardering in plaats van bestraffing. En dat is ook afrekening.
Ja.
Dus het is wel degelijk afrekening.
Er is al, ja, heel goed. Dank Arco. Dus de vraag van Victor Pak ook nog even voor Celesta. Is het verhaal afspiegeling of afrekening, of misschien zelfs de variant van Arco? Allebei.
Ja, ik vind het ook een hele diepzinnige vraag. Dus ik zit eigenlijk nog een beetje na te denken. En ik sluit denk ik een beetje aan op die afspiegelingsfunctie als in de vorm. Een functie van het parlement. Hè, maar ook wel, sluit ik ook even aan op de thematiek van Henk, de bredere leiderschapsvraag en de normen en waarden. En misschien is het aardig om af te sluiten ook met een totaal niet representatief voorbeeld, maar Henk, jij noemde je moeder, die ging stemmen op Kaag. En onze dochter van bijna 11 appte mij een TikTok-filmpje over de rol van Sigrid Kaag en rondom Internationale Vrouwendag. En dat je je stem moet laten horen. En dat is eigenlijk een breder geluid wat aanhaakt bij wat eerder hier is gesproken. Besproken, laat je stem horen, hou je niet stil. En dat sluit denk ik heel erg aan bij die forumfunctie. Over het hele spectrum. Want laat je stem horen, hou je niet stil, is denk ik heel erg aan zowel de rechter als de linkervleugel zichtbaar. Te midden van de fooi of de afrekening, kiezen voor wat zekerheid in deze onzekere omstandigheden met corona.
Oké, dankjewel Celesta. Dan gaan we naar Joop voor een antwoord op afspiegeling en afrekening. Ja.
Inderdaad, sowieso, het is een goede vraag. Het is ook vooral goed om te zien Dat een studie politicologie kennelijk tot dit soort goede vragen leidt. Dus dat is mooi. En dat de vragensteller bekend is met het werk van Rudy Almenweg en Jacques Thomassen, die onder deze titel een boek hebben geschreven. Dus dat is heel goed. Dat maakt de vraag niet minder mooi en niet minder belangrijk. Hè? Het punt is dat verkiezingen, zeker zoals we die in Nederland georganiseerd hebben, die moeten tenminste twee functies vervullen. Zorgen voor vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, dat is eigenlijk wat ze echt moeten doen. Maar steeds meer wordt ook van verkiezingen verwacht dat het gaat over het zittende kabinet en het toekomstige kabinet. Het lijkt erop dat dit jaar die afspiegelingsfunctie, het zorgen van vertegenwoordiging, zo rijk en geschakeerd als mogelijk, wat zwaarder heeft gewogen dan de positieve of negatieve afrekening. Maar functies vervullen, zeker in Nederland, beide functies. En dit jaar lijkt afspiegeling iets zwaarder gewogen te hebben dan afrekening.
Dankjewel, Joop. En ik wil alle sprekers heel erg bedanken en ook alle vragenstellers. Volgens mij hebben we een hele rijke sessie gehad, waarin zo gestructureerd als ging, volgens mij heel veel vragen die leven over deze voorlopige verkiezingsuitslag behandeld zijn. Vanuit verschillende perspectieven. We hebben hier drie faculteiten aan boord. FGGA, dus uit Den Haag. We hebben de faculteit Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. En ik denk dat dat heel goed tot zijn recht is gekomen in deze discussie. We nemen voor nu afscheid. Weet dus dat er een variant van dit gesprek als podcast gepubliceerd zal worden. Dus als je denkt, ik wil dat ene antwoord van Arco of die discussie tussen Henk en Joop nog terug horen, dan kan het in een bewerkt format teruggevonden worden bij de podcast van het Centrum voor Nederlands Politiek en Bestuur. Voor nu heel veel dank aan de sprekers en de gasten.